John van den Berg, welkom
Ja,
bij
dankjewel.
Deze uitzending van Pentagram Boekwinkel.
Leuk.
John, jij staat bekend als de expert van de boeken van de Pistis Sophia.
Zo, dat is niet niks.
Bij ons. En kan je iets vertellen over hoe je zo bevlogen bent geraakt door de Pistis Sophia?
Ja, dat kan ik zeker vertellen. Nou, ik ben eigenlijk al zeker 30 jaar met de Pistis Sophia bezig. Toen ik de school van het Rozenkruis, toen ik daarbij kwam. Vrij snel daarna kwam ook mijn vader bij de school. En een van de eerste boeken die hij kocht was de verzamelde werken van het evangelie van de Pistis Sophia. Dus de originele teksten.
Mm-hmm.
En ik herinner me, ik was begin 20, dat hij op een verjaardag daaruit zat te citeren. He, in zo'n dorp daar in Zuid-Holland. En ik herinner me nog de mysterieën van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. En nou, dat we het daarover hadden en er totaal niets van begrepen. En dat mijn moeder maar snel koffie ging zetten. Want,
voor de visite.
Ja, voor de visite. En want dat boek is eigenlijk enorm ingewikkeld om mee te beginnen. Maar dat heeft me nooit losgelaten. En ja, toen ik op een gegeven moment zelf een gezin kreeg en ja, dan gingen we vaak op met de meivakantie naar Zuid-Frankrijk. En dan had ik altijd het boek van Verrijkenborg bij me, de Gnostieke Mysterieën van de Pistis Sophia. En in de ochtend kon ik echt een paar uur lezen en me erin verdiepen. En dan 's middags gingen we naar het strand natuurlijk. En tijdens die week, of soms 2 weken, dan kon ik steeds een beeld opbouwen van wat Van Rijkenborg heeft waargenomen bij het lezen van die geschriften van de Pistis Sophia. En dit is eigenlijk alleen maar een stukje verklaring van boek 1. Er zijn 4 boeken bij de oorspronkelijke teksten van de Pistis Sophia. Of de Codex Asclepianus, zoals die eigenlijk heet. En hij heeft dus het begin heeft hij verklaard. En dan, toen is hij op een gegeven moment overleden. En heeft dat werk niet af kunnen maken. Maar in dit boek, wat ik dus zeker 7, 8 keer echt gelezen heb. En je kunt dat niet zomaar even, ik ga nu een stukje lezen en dan morgen weer of zo. Maar je moet je daar echt in verdiepen.
Mm-hmm.
En dat heeft mij eigenlijk heel veel bewustzijn gebracht van hoe deze wereld in elkaar steekt. Mm-hmm. Met zijn eonen en zijn argonten, geestelijke krachten van deze wereld. En hoe die in relatie staan tot de hogere werelden. Die Van Rijkenborg ook beschrijft. Dat licht, dat een ingang zoekt in de wereld van ruimte en tijd waar wij in leven. Dus daar is eigenlijk zo, die draad, dat is eigenlijk de rode draad door mijn leven. En op een gegeven moment ben ik, net als ieder mens word je ouder, en ben ik 50 geworden. En toen dacht ik van, wat heb ik nou eigenlijk werkelijk begrepen? Wat heb ik nou, een gnostieke midlife crisis. Wat heb ik nou bereikt in het leven? Wat heb ik nou werkelijk van binnenuit waargenomen? En toen was ik in de Rozenkruis, de boekwinkel van de Rozenkruispers. En het boek van de Ritman Library, het Oranje Boek.
Hermetische geschriften?
Hermetische geschriften, de verzamelde hermetische geschriften. Nou, dat leek mij een goed boek om mee te beginnen, als je wilde verdiepen. En ik was daar, ik was net met Monika, een nieuwe vrouw in mijn leven. En ik nam dat boek mee naar, ik woonde toen al in Praag. Ik ben vrij snel na mijn 50ste naar Praag gegaan. En aan de rivier ben ik daar steeds in gaan lezen. En op een gegeven moment kwam ik vrij achter in het boek, op het hermetische geschrift, de inwijding in de 8e en 9e sfeer. Nou, en dat raakte iets in mij, dat ik dacht van, hoe is het mogelijk? Alsof ik het gewoon van binnenuit herkende, dat er niet alleen 7 werelden zijn, 7 sferen van de heilige aardeplaneet, maar dat er nog meer is, dat het nog veel verder gaat. En dat is voor mij de aanleiding En dat, want die, die inwijding in de achtste en negende sfeer, die komt uit, die is weer opgenomen in de verzamelde Nag Hammadi die geschriften. Dus ja. Die ben ik gaan lezen. Nou, en toen begon het eigenlijk, want dan kwam ik steeds de Piste Sophia tegen.
Ja.
En dat resoneerde ook weer heel diep. Nou, en toen dacht ik van, nou, ik ga een combinatie leggen tussen die Nag Hammadi die geschriften en... in eerste instantie ook de werken van Verrijkenborg, hè, de verklaringen. En de originele teksten van de Piste Sophia, die ik ook al een paar keer gelezen had. Ik wil dat gewoon weten, hoe dat zit. Nou, en daar ben ik toen volgens mij bijna 2 jaar mee bezig geweest. En omdat ik dat... Het heeft me zoveel inzicht gegeven. En dat wilde ik dan ook weer opschrijven. En moest ik ook weer leren hoe je een boek moet schrijven. Dat is ook weer een heel proces.
Ja. Want je hebt ook zelf een boek uitgegeven, hè, daarover.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Dat is het woord van de Piste Sophia.
Ja.
En dan staat erbij in de orde van Jehu. Nou, dat wordt allemaal in het boek uitgelegd wat dat is. En dat gaat eigenlijk over de samenhang van de Piste Sophia. Hè, dus de oorspronkelijke teksten. Hè, dat zijn koptische geschriften uit de 3e en 4e eeuw. Mm-hmm. En dat zijn 4 boeken. Verrijkenborg heeft dus een deel van het eerste boek verklaard. Maar die andere 4 die zijn eigenlijk nooit echt goed verklaard. He, er zijn wel een aantal speculatieve boeken over. Maar ik meen daar de samenhang in ontdekt te hebben. En ja, het grappige is dat in die oorspronkelijke teksten wordt steeds verwezen naar een context die verdwenen is. Maar die context... Die is wel in vergelijkbare geestenscholen, geschriften van geestenscholen, is die context wel weergegeven. En met name het Setteanisme, dat heeft een context beschreven van hoe al die kosmische gebieden samenhangen en hoe de mens zich, zeg maar, daar zijn bewustzijn in kan verheffen, hè, als die mogelijkheden in zichzelf vrijmaakt. En die heb ik als het ware vertaald naar die... Ja, bekend veronderstelde samenhang in de Piste Sophia. Dus dat was eigenlijk het titanenwerk.
Ja, ja,
en dan op een gegeven moment ga je mensen inhuren om je heel veel strafwerk te geven als je een boek wil schrijven. Dat is echt, proces.
En
nou, ik heb dat zo goed mogelijk proberen te doen.
Ja.
Om de mensen ook te helpen zich... te verdiepen in die materie, want dat kan je heel veel brengen.
Ja.
Het kan je brengen tot beter waarnemen in jezelf.
Ja.
En jouw plaats in de kosmische orde.
Ja. Ja. Interessant allemaal.
Ja.
En kun je nog iets vertellen over het boek van Verrijkenborg van de Gnostieke Mysteriën van de Piste Sophia? Wat kan de lezer daarin vinden? Waar ging dat eerste... boek, dat eerste deel met name over?
Nou, dat eerste deel, dat gaat voornamelijk... Het begint eigenlijk met Jezus die op de Olijfberg zit. En met zijn discipelen. En dan komt op een gegeven moment het licht tot Jezus. En dan stijgt hij op. En komt terug. En begint dan de mysteriën te verklaren aan de discipelen. En als ik dit zo zeg, hè, dan iedereen met een christelijk exoterisch bewustzijn zal dan denken van, oh, dat is een historisch gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ook Verrijkenborg wijst daarop dat in feite een veel diepere context is. Want dat is een geestenschool waar mensen, discipelen zich verzamelen en waar een geestelijke kracht, de mythische Jezus, zich gaat openbaren. En daar ontstaat een dialoog. En kijk, Verrijkenborg heeft vooral in de terminologie van de geestenschool van het Gouden Rozenkruis, die de mensen al kennen, dus die hebben dan al een context, heeft hij die geschriften verklaard.
Mm-hmm.
Vooral dat eerste boek. En dat, met dit boek kun je ook gewoon een begin maken in te verdiepen in die mysteriën.
Ja.
Dus dat is, en dus Verrijkenborg beschrijft heel goed hoe dat systeem werkt van eonen, archonten. En hoe de mens met zijn denken vooral met zijn denken, gevangen is in dat hele stelsel.
Ja.
En dat er allerlei sluiers tussen hem, tussen het bewustzijn van de mens en de schatkamer van het licht ingetrokken zijn.
Ja.
Dat is op planetair niveau, dat is op microcosmisch niveau. Er zijn allerlei sluiers waardoor die mens niet meer kan waarnemen wat hij in diepste wezen zelf is.
Ja.
En Van Rijkenborg heeft dus heel minutieus heeft hij verklaard hoe dat licht in de mens geboren kan worden als een innerlijke Jezus, als een innerlijke lichtmens. En dat die lichtmens dus zich vrij kan maken uit de mens, opstijgen, lichtkleden kan ontvangen en dan terugkomt en dan de dialoog aan kan gaan met de kosmische geestelijke krachten die de mens weer bewust willen maken van zijn geweldige potentieel.
Ja. Ja.
En wat die mens beperkt door zijn zintuigen.
Ja.
En steeds maar weer te denken dat er niets meer is dan een stoffelijke wereld.
Wat er waargenomen kan worden.
Ja, wat er waargenomen kan worden.
Ja. Ja.
Dus Van Rijkenborg opent de werelden voorbij de zintuigen. De schatkamer van het licht. Hij wijst steeds op dat we onszelf beperken. En dat we ons potentieel niet vrijmaken.
Ja.
En dat is het echte verdienste van dit boek. Alles wat je geleerd hebt in de geestenschool van het Gouden Rozenkruis, dat je dat kan verdiepen door dit boek.
Ja.
En dan op een spoor gezet worden om zelf weer verder te gaan.
Ja.
Want dat heeft Van Rijkenborg ons natuurlijk ook toe uitgenodigd om een basis te ontvangen in de geestenschool, maar echt verder te gaan.
Altijd op zelf onderzoek, het zelf ook ontdekken.
Precies,
ja. Ja. En in jezelf ontsluiten, ja.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Er komt ook een nieuwe vertaling uit. Dat zal binnenkort verschijnen. We zijn bezig met de opmaak. En die heb jij vertaald.
Ja.
En dat zijn alle vier de boeken.
Ja, klopt.
Van de Pistis Sophia.
Jij hebt me dat gevraagd, dus dat kon ik niet weigeren.
Nee, ik dacht als er iemand die boeken kan vertalen opnieuw, dan is John dat. En kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, zeker. De basistekst, dat is een koptische tekst. Hij is in ieder geval in de 4e eeuw samengesteld. Maar de geschriften die deel uitmaken van die codex, die zijn ouder. En men vermoedt 3e en 4e eeuw. En de meeste wetenschappers die delen ze in 4 boeken.
Waar komt dat 4 boek eigenlijk vandaan? Zijn het 4 losse manuscripten of zijn het...
Nee, het is...
Stond er alleen boek 1 boven?
Nee, dat is eigenlijk ook weer een wetenschappelijke indeling.
Oh ja.
Van elkaar te onderscheiden delen tekst. Hè?
Ja.
Want er zijn sowieso 2 schrijvers mee bezig geweest.
Mm-hmm.
Dus dat is een criterium om die delen in... Om dat totale pakket aan papierie op te delen. En verder is er qua thematiek is er ook nog een verschil. Hè? Waarin ze... Ja, bijvoorbeeld boek 1 en 2, dat loopt eigenlijk door.
Ja. Hè,
maar het feit dat het 2 schrijvers zijn, hè, dat maakt ze dan al vast. Ja, die hebben het. Hè, want het was toen niet zo dat je precies overschreef wat er stond. Hè, en mogelijk werd het in Koptisch geschreven vanuit een Griekse brontekst. Dat weet men ook niet.
Nee.
Maar in ieder geval werd er een eigen draai aan gegeven. Hè, dus op basis van dat criterium wordt al een onderscheid gemaakt. Het 3e boek, dat heeft een heel andere, dat merkte ik ook met het vertalen, dat heeft een heel andere, stijl.
Mm-hmm.
En dat is ook zeker zo met het 2e boek. Het 2e boek is textueel wel het moeilijkste boek. Hè? Dat zijn gewoon zinnen vaak van een halve pagina.
Ja.
Waarin verwezen wordt naar een beginstukje. En je kunt ze ook niet opknippen.
Nee.
Want ze knopen alles aan elkaar in die zinnen. En daarin was ik ook overtuigd dat die wetenschappelijke indeling in vier boeken ook echt goed is. Mm-hmm. Het vierde boek is echt ouder. He, dat is, daar worden heel veel termen gebruikt uit de Griekse magische papyri. Mm-hmm. En die zijn ouder, dat is derde eeuws. He, waarin dat nog steeds in zwang was, zeg maar.
Ja.
En dus zo is die opdeling gemaakt.
Ja, ja. En dat vanuit het Engels, welke basis heb je met name gebruikt?
Al eigenlijk in eind 19e eeuw had Carl Schmitt al een vertaling. Die is in 1905 en 1925 opnieuw uitgegeven. En Carl Schmitt wordt wel echt gezien, een Duitser, als de, ik zou zeggen, de godvader of de Piste Sophia. Want die heeft dat zo nauwgezet gedaan, zo goed. Die kende zo goed het Koptisch ook, dat die vertaling eigenlijk de basis is voor latere vertalingen.
Ja.
Ook Mead bijvoorbeeld, die verwijst daarna. Hè, die zegt van, ik heb ook die vertaling als uitgangspunt genomen. En het is in het Engels vertaald door Violet McDermott. Mm-hmm. En dat is in 1978 is dat uitgekomen. En ook een aantal keer herdrukt. En dat zijn echt de wetenschappelijke teksten waarin je kunt kijken hoe het Koptisch vertaald is naar het Duits, hoe het Koptisch vertaald is naar het Engels. En dat heb ik als basis genomen om dan eigenlijk vanuit het Koptisch, hè, dat is natuurlijk de wens naar het Nederlands, maar zo goed is mijn Koptisch niet. Dus ik heb echt als basis het Engels gebruikt, controle met het Duits.
Ja.
En dan eventuele verschilpunten, toch proberen te in het Nederlands te proberen te verbeteren. Want sommige dingen zeg je in het Nederlands gewoon heel anders dan in het Duits of in het Engels.
Ja.
En soms pakt dat eigenlijk veel beter uit in het Nederlands. En soms denk je van, hoe moet ik dit
je
nu
zoeken?
In hemelsnaam goed vertalen. Ja.
Ja. Ja, leuk. Nou, dat boek volgt nog. John, is er nog een stukje wat je zou willen voorlezen uit het boek van de mysterieën van de Piste Sophia, de verklaringen van Rijkenborg?
Jazeker, ik denk dat ik een heel, heel bijzonder stukje heb. Het gaat over de lichtkleden die de mens kan ontvangen. En in die lichtkleden zijn alle mysterieën verborgen. En door het ontsluieren van die mysterieën, in de dialoog met de verlosser, kunnen dan die geestelijke krachten vrijgemaakt worden, waardoor de mens daar ook uit kan gaan leven. Mm-hmm. En dus dat ontvangen van die lichtkleden, dat is eigenlijk voorwaarde om tot hoger bewustzijn te komen. En daar wou ik een stukje over lezen. In dat stadium hebt uw gezonde lichtkleed aanvaard. En de thuisreis door alle sferen van de dialectiek zou door u volbracht kunnen worden. Over dat lichtkleed, het mysterie van de oorspronkelijke existentie, zouden wij u gaarne willen spreken, aan de hand van het tiende hoofdstuk van de Piste Sophia. In dat hoofdstuk worden daarover wonderlijke dingen gezegd. Er wordt zelfs gesproken over drie lichtgewaden, buiten het ons bekende bruiloftskleed. Het lichtgewaad dat de broeder gezonden is het kleed dat hem van den beginne toebehoorde en dat hij aan de laatste grens, het laatste mysterie van binnen, had achtergelaten. Het kleed dat hij het laatst gedragen heeft, wordt hem derhalve weer als eerste geschonken, met de mededeling: zie, de tijd is thans vervuld. Trek het aan en kom tot ons, want wij allen naderen u, ten einde u, op bevel van het eerste mysterie, te bekleden, met het eerste mysterie in al zijn pracht. Want het eerste mysterie, bestaande uit twee klederen, heeft het ons gegeven, ten einde u ermee te bekleden, afgezien van het ene, dat wij u gezonden hebben, want u bent ze waardig.
Heel mooi.
Ja.
Heel mooi stukje.
Ja, vind ik ook. Ja.
Ja. Heel leuk dat je er was.
Sorry. Ja, zeker.
Dank
ja.
voor je mooie uitleg.
Ja, ik hoop en, dat het helpt. Ja,
ja en we zien uit naar dat het de nieuwe vertaling uitkomt.
Ja, ik
en
ook.
En dan zullen we
ja.
zeker nog van je horen.
Ja, fijn.
Dankjewel.
Leuk.